Goed, de vorige keer is inderdaad een vraag binnengekomen en schroom niet om vragen te stellen. Ik wil ze graag mee naar huis nemen en volgende keer is trouwens de laatste keer dat ik vragen kan beantwoorden. Want dan over 14 dagen is de laatste avond alweer. Gaat eigenlijk best wel snel, hè? Zo 4 avonden zijn zo weer voorbij. En als u dan nog vragen heeft, ja, dan beantwoord ik ze wel in het zoeklicht. Maar dan moeten we wel een abonnement op het zoeklicht nemen, hè? Ja. Nieuwe zoeklichten, die kunt u bij, als het goed is, bij de boekentafel nog meekrijgen. De allernieuws is nog niet, maar wel andere zoeklichten. En de samenvattingen zijn die er ook nog. Die kunt u ook nog bij de boekentafel vinden. De 4 studies in een map. Daar heeft u ze allemaal thuis. Kunt u ze nog eens doorlezen. En er zijn natuurlijk ook hele interessante boeken te verkrijgen op de boekentafel. Dus maak daar gebruik van. De vraag die ik 2 weken geleden meegekregen heb, gaat over Openbaring 12, vers 6. U weet, heb ik iets over verteld, dat voordat de Heer Jezus hier op aarde terugkomt om op de troon van David te gaan zitten. U kent de aankondiging van Gabriel, de engel Gabriel bij Maria, die zegt, de Heere God zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal als koning heersen over het huis van Jacob. Dat staat in Lucas 1, vers 32 en 33. Hier zien we heel duidelijk de belofte dat God hem de troon van zijn vader David zal geven. En die troon van David, die staat niet in het Vaticaan in Rome. Die troon van David staat ook niet daar waar een gemeente samenkomt om te zeggen, bouw uw troon in ons midden. Dat is niet de troon van David. Die troon van David heeft nooit ergens anders gestaan dan in Jeruzalem. Daar staat de troon van David. En er zal een moment komen dat in Jeruzalem het koningschap van David weer bevestigd zal zijn. En dat op de troon van David in Jeruzalem de Heer Jezus zal gaan regeren. En dan begint dat 1000-jarig vrederijk, het Messiaanse vrederijk. Maar net voor dat Messiaanse vrederijk heb je de laatste, Daniel spreekt over de laatste jaarweek. Of de laatste 7 jaar zou je kunnen zeggen. Wij noemen dat ook wel de grote verdrukking. Of zoals Jeremia 30 zegt, de tijd van benauwdheid voor Jacob. Je zou het kunnen vergelijken met die strijd die Jacob had met de Heere God bij die beek de Jabok, waar God zelf met hem streed en waar uiteindelijk Jacob zich gewonnen moest geven. En waar Jacob een nieuwe naam kreeg. En daar wordt Jacob voor het eerst de naam Israël gegeven. En u weet wat Israël betekent? De naam Israël betekent letterlijk God strijdt. Dus wat er ook gebeurt met Israël, God strijdt. En God zal uiteindelijk voor zijn volk strijden. Maar deze laatste 7 jaar, voordat Jezus zichtbaar op aarde terugkomt om zijn koninkrijk te vestigen, deze laatste 7 jaar worden in de Bijbel verdeeld in 2 delen. 2 keer 3,5 jaar. Die eerste 3,5 jaar worden gekenmerkt door de 2 profeten die onder het volk zullen werken. Mozes, waarschijnlijk Mozes en Elia. Er zijn ook de 2 mannen die bij Jezus verschenen toen Jezus verheerlijkt werd. Waarschijnlijk, sommigen zeggen het moet Henoch zijn en Elia, want dit zijn de enige 2 die nooit gestorven zijn. Ze zijn alle 2 opgenomen. En er staat in de Bijbel dat is gezet dat de mens eenmaal zal sterven en daarna het oordeel. Ik denk dat het niet helemaal opgaat, want ja, er zijn ook wel mensen die 2 keer gestorven zijn. Als je denkt aan het dochtertje van Jairus, als je denkt aan de jongeling van Nain, als je denkt aan Lazarus, die is ook 2 keer gestorven. Dus ik denk niet dat dat een echt goed argument is waarom dat je moet zeggen dat het Henoch is. Als je kijkt naar de tekenen die deze twee getuigen doen, dan lijken de tekenen die deze getuigen doen veelal op de tekenen die Mozes en Elia gedaan hebben. Mozes, het is heel mooi om te zien, als je in het boek Openbaring leest over deze laatste 7 jaar, dan komen bijna alle plagen uit Egypte weer terug. Al die plagen die vind je weer terug in die 7 jaar. En als je kijkt naar Elia die vuur uit de hemel laat komen in het leven van Elia, dat vind je ook in deze, bij deze twee getuigen terug. Dus de kans is heel groot dat het Mozes en Elia zijn die het volk van God als het ware weer terugbrengen naar God zelf. Dat gebeurt in die eerste 3,5 jaar. Aan het einde van die 3,5 jaar heb je te maken met, u kent misschien dat stukje wel in Matteüs 24, dan zegt hier Jezus in de reden van de laatste dingen, pas op voor de gruwel der verwoesting waarover Daniël gesproken heeft. Daniël die spreekt over de gruwel van verwoesting. En dan gaat het daarom dat de antichrist zichzelf zal neerzetten in de tempel, op de troon van God zal gaan zitten als het ware, en zegt, ja, er is maar één God, dat ben ik. En er mag niemand anders zijn beden worden, ik ben de enige God. En dat is de gruwel der verwoesting waarover de profeet Daniël gesproken heeft. Dat kunt u terugvinden in Matteüs 24. En dan zegt er Jezus, want er zal een tijd van een grote verdrukking zijn. En dan staat er ook tegelijkertijd met dat moment dat die gruwel van verwoesting in Jeruzalem opgericht zal worden. En u weet waarschijnlijk wel dat elke profetie in de Bijbel heeft ook heel vaak een voorvervulling gehad. Onder een vreselijke Griekse heerser, Antiochus Epiphanes, heeft men bijvoorbeeld de tempel verontreinigd om in de tempel een varken te offeren, op het notabene op het reukofferaltaar. En daardoor is de hele tempel verontreinigd. En dat heeft deze Antiochus Epiphanes, hij werd ook wel eens Epimanus genoemd, de nar, de dwaas. Toen heeft hij de tempel volkomen verontreinigd. Er wordt in het Nieuwe Testament wel eens gesproken over het feest van het vernieuwingsfeest van de tempel. Toen is als het ware de tempel weer gereinigd. Maar het was ook de gruwel van verwoesting. En dit zal zich herhalen als de antichrist zich in de tempel zal zetten om zich te laten aanbidden. En dat staat ook in de Thessalonicenzenbrief, 2 Thessalonicenzen, dat de antichrist zich in de tempel zal zetten om zich te laten aanbidden. Nou, als dat gaat gebeuren en de mensen gedwongen worden om voor de antichrist te bidden, te knielen, dan staat er dat het Joodse volk opgeroepen wordt om weg te vluchten de woestijn in. Dat staat ook in Matteüs 24. En dan staat er, ik hoop dat je vlucht niet op de Sabbat zal vallen. Wee de zwangeren en zogende in die dagen, staat er. U kunt het allemaal terugvinden in Matteüs 24 over die reden van de laatste dingen. Want vreselijk zal die tijd zijn, een tijd van grote verdrukking, waarin de mensen dus wegvluchten naar de woestijn. In Hosea daar staat letterlijk, ik zal jullie lokken de woestijn in. Nou, dat zijn dus de laatste 3,5 jaar. Dus 3,5 jaar Mozes en Elia, die het volk als het ware weer terugbrengen in de relatie tot God. Dan in het midden van die grote verdrukking de gruwel van verwoesting, waarin de antichrist zich laat aanbidden in de tempel. En dan de laatste 3,5 jaar waarin het volk van Israël weggevlucht is de woestijn in. Nou was de vraag, als nou het volk van Israël weggevlucht is in de woestijn. En wij hebben altijd geleerd en wij hebben altijd gelezen in de Bijbel dat vlak voor de komst van Jezus het volk van Israël als het ware heel benauwd krijgt in Israël en met de rug tegen de muur aan staat. En dat dan Jezus zal komen om voor zijn volk te strijden. Maar als het volk in de woestijn is, hoe kan dat dan? Waar zijn ze dan? Nou, ik denk Ik denk, als ik zo de Bijbel ken, in Zacharia 14, daar heb je op een gegeven moment dat er Jezus terugkomt. Daar staat in Zacharia 14 dat alle volkeren verzameld zullen worden om tegen Jeruzalem te strijden. Dat gebeurt ook aan het einde van die grote verdrukking, hè? En wij noemen dat ook wel eens Harmageddon, hè? Harmageddon, dat de volkeren tegen Israël komen te strijden. Maar de vlucht naar de woestijn, dat de Joden naar de woestijn zullen vluchten om door God onderhouden te worden, zoals Elia ook 3,5 jaar door God onderhouden werd, hè? Eerst bij de Bekrit en later in Sarfat, door deze weduwe. Er wordt heel vaak geschreven in de Bijbel over dat God onder het Joodse volk een overblijfsel gehouden heeft, een rest. Ik denk dat niet het hele volk, lang niet het hele volk, de woestijn in zal vluchten. Maar dat een groot gedeelte van het volk ook achter zal blijven. Gewoon in Israël zal blijven. Anders kan het ook niet dat vijandelijke volkeren tegen Israël gaan vechten. Moet u maar eens opslaan in Zacharia 14. Daar heb je dat stukje, in Zacharia 14. Zacharia 14, vers 1. Zacharia, het ene laatste boek in het Oude Testament. Zie, er komt een dag voor de Heere waarop de buit op u behaald binnen uw muren verdeeld zal worden. Dan zal ik alle volken tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen. En weet u hoe Jeruzalem dan genoemd wordt in die tijd? Dan wordt Jeruzalem genoemd Sodom, Egypte. Dan is Jeruzalem nog helemaal niet het Jeruzalem wat God wil dat het zal zijn. En dan zijn ook alle Israëliërs nog lang niet bekeerd. En dan staat er, dan zal ik alle volken tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen. En dan staat er zelfs, de stad zal genomen worden, de huizen zullen worden geplunderd, de vrouwen geschonden. De helft van de stad zal wegtrekken in ballingschap, maar de rest van het volk zal in de stad niet uitgeroeid worden. En dan staat er, dan zal de Heer uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals hij vroeger streed ten dagen van de krijg. Zijn voeten zullen te 10 dagen staan op de Olijfberg die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde. Dus dat is op het moment dat Jezus Christus zichtbaar op aarde terugkomt, dan zijn er nog heel veel Joden gewoon in Israël, gewoon in Jeruzalem, die niet weggevlucht zijn. En zij zullen dus inderdaad dit vreselijke moment meemaken. Daarom zegt er Jezus ook in Matteüs 24, hij roept ze op van vlucht dan naar de woestijn. Vlucht om je levenswil. En ja, dan zullen er toch heel wat die nog, er zijn er toch nog heel wat die in Jeruzalem achterblijven en niet weggevlucht zijn. En dat vreselijke moment meemaken dat alle volkeren tegen Israël op zullen trekken. Ik denk dat je dat zo mag zien dat een gedeelte de woestijn ingetrokken is en een gedeelte, een groot gedeelte, nog achterblijft en dat dus meemaakt. Goed. Vanavond hebben we de derde avond wat betreft leven in een tijd van verval. En vanavond gaan we met elkaar nadenken over het onderwerp op weg naar het herstel. En we gaan daarvan lezen in 1 Koningen 18, in 1 Koningen 18, vers 1 tot en met 19. We hebben gezien, de tijd van Elia lijkt heel veel op de tijd waar wij vandaag in leven. Er zijn een heleboel overeenkomsten die je één op één kunt vergelijken met de tijd waarin wij vandaag leven. Ten tweede hebben we vorige keer gezien dat er een periode aanbreekt waarin het volk van Israël hongersnood leidt, maar waarin een heidense vrouw in Sarfat, in Sidon, mag genieten elke dag van het meel en elke dag van de olie. Terwijl het Joodse volk honger leidt. En dat is eigenlijk een heel mooi beeld. Voordat God tot zijn doel komt met Israël, heeft hij eerst de gemeente geroepen. De heidense vrouw, zou je kunnen zeggen. En wij mogen elke dag van het meel genieten, van Christus, het brood des levens. En we hebben ook deel gekregen aan de olie, de Heilige Geest. En daar mogen wij als heidense vrouw, als gemeente uit de heidenen nu al van genieten, voordat God straks tot zijn doel komt met Israël. Het is eigenlijk heel mooi dat God die geschiedenissen zo even tussen schuift. Hè? Zoals de gemeente er ook zo tussen gekomen is in Gods plan met Israël. Nou, vanavond gaan we met elkaar zien hoe het herstel komt. En dan lezen we over Obadja in 1 Koningen 18, vers 1 tot en met 19. Het is een heel stukje even, maar het is toch wel goed om het geheel ook te leren kennen. 1 Koningen 18, vanaf vers 1. Toen er geruime tijd verstreken was, kwam in het derde jaar het woord des Heren tot Elia. Ga heen, vertoon u aan Achab, want ik wil regen op de aardbodem geven. En Elia ging heen om zich aan Achab te vertonen. De honger nu was sterk in Samaria. Daarom had Achab, de hofmaarschalk, Obadja ontboden. Obadja was iemand die de Heere zeer vreesde. Toen Izebel, de profeten des Heere, uitroeide, had Obadja 100 profeten genomen en hen 50 bij 50 in een spelonk verborgen en met brood en water verzorgd. En Achab zeide tot Obadja, trek het land door naar alle waterbronnen en naar alle beken. Misschien zullen wij gras vinden, zodat wij paarden en muildieren in het leven kunnen houden en geen deel van het vee behoeven af te maken. En ze verdeelden onderling het land om erin rond te trekken. Achab ging afzonderlijk de ene kant uit en Obadja de andere kant. Terwijl Obadja op weg was, zie, daar kwam Elia hem tegemoet. Toen hij hem herkende, wierp hij zich op zijn aangezicht en sprak, zijt gij daar, mijn heer Elia? En hij zeide tot hem, ja, ga heen en zeg tot uw heer, Elia is er. Toen zeide hij, wat heb ik misdaan, dat gij uw knecht wilt overleveren in de macht van Achab om mij te doden? Zo waar de Heer uw God leeft, er is geen volk of koninkrijk waar mijn heer niet naar u heeft laten zoeken. En zeide men, hij is er niet, dan liet hij dat het koninkrijk of dat volk zweren, dat men u niet kon vinden. En nu zegt gij, ga heen, zeg tot uw heer, Elia is er. Nu moest het eens gebeuren, terwijl ik van u wegga, dat de geest des Heeren u wegneemt. Ik weet niet waarheen. En als ik dan met aan Achab bericht zou brengen en hij vond u niet, dan zou hij mij doden, terwijl uw knecht nog wel van zijn jeugd af de Heer vreest. Is het mijn Heer niet meegedeeld wat ik gedaan heb? Toen Izebel de profeten des Heeren doodde, toen heb ik van de profeten des Heeren 100 man verborgen, 50 bij 50 in een spelonk. En ik heb hen met brood en water verzorgd. Hoe kunt gij dan nu zeggen, ga heen, zeg tot uw Heer, Elia is er? Hij zou mij doden. Daarop zeide Elia, zo waar de Heere der Heerscharen leeft, in wiens dienst ik sta, heden zal ik mij aan hem vertonen. Toen ging Obadja Achab tegemoet, bericht het hem, waarop Achab Elia tegemoet ging. Zodra Achab Elia zag, zeide Achab tot hem, zijt gij daar, gij die Israël in het ongeluk stort? Doch hij zeide, ik heb Israël niet in het ongeluk gestort, maar gij en uw vaders huis, doordat gij de geboden des Heeren hebt verzaakt en de Baal zijt nagelopen. Nu dan, laat heel Israël tot mij bijeenroepen naar de berg Karmel, ook de 450 profeten van de Baal en de 400 profeten van Asjera, die van de tafel van Izebel eten. Een hele wonderlijke geschiedenis, die ook een hele profetische betekenis heeft. Het begint met de uitdrukking in dat eerste vers, toen er geruime tijd verstreken was. Geruime tijd. Deze tijd die was door Elia aangekondigd. Door Elia was deze tijd aangekondigd. Het profetisch oordeel was over Israël aangekondigd. De verwoesting van Jeruzalem, de verwoesting van de tempel, de verstrooiing van Israël. Het is allemaal aangekondigd zoals Elia dit aankondigde. Er zal geen regen meer vallen. Een hele lange periode. En wij denken misschien van, oh, het is nou al 2000 jaar geleden dat de tempel verwoest werd, dat Jeruzalem verwoest werd, dat het Joodse volk wereldwijd verstrooid werd, toen er geruime tijd verstreken was. Het duurt zo lang. Het duurt zo lang. Maar de Jezus, ja, die heeft gezegd, ik weet niet of u dat weet, maar in Matteüs 23 staat, gij zult mij van nu af niet meer zien, totdat. En dat is precies hetzelfde als wat Elia meemaakte. Ze hebben Elia niet meer gezien, totdat. En hier wordt dat een geruime tijd genoemd. En zo is het ook met Israël. Ze hebben geen zicht meer op Jezus gehad. Er staat op een gegeven moment in de Bijbel dat er een bedekking over hen is. Ze zien Jezus niet. Het merendeel van Israël, het aardse volk Israël, is nog steeds een ongelovig volk, hoor. Ik weet wel dat ik eens een keer naar Israël, ik ben heel wat keer in Israël geweest, maar één keer ging ik naar Israël en toen zei iemand tegen mij, ik vind het zo mooi om naar Israël te gaan, want zodra ik uit het vliegtuig stap, dan zijn er allemaal gelovige mensen. Dan ben ik in Israël, in het land van God. Ik zei, nou, dan moet je er wel op voorbereiden, want je zult er heel veel ongelovige mensen tegenkomen. En over het algemeen is het aardse volk van Israël helemaal niet zo gelovig. Echt niet. De Heer Jezus zegt, gij zult mij van nu aan niet meer zien. Elia trok zich terug, Elia was niet meer te zien. En nu komt op een gegeven moment dat moment dat God tegen Elia zegt, het derde jaar breekt aan. Het derde jaar breekt aan en nu wil ik graag dat jij je aan je volk weer opnieuw gaat vertonen. Dat derde jaar, dat is ook eigenlijk ook profetisch. Want weet u dat er letterlijk staat in Hosea dat in het derde jaar God tot zijn doel komt met Israël? Laat het even lezen in Hosea. Hosea komt net na Daniel. In Hosea. Er staat in de Bijbel, 1000 jaar is als 1 dag. En 1 dag als 1000 jaar, hè? Dat staat in de Petrusbrief. Nou, moeten we maar eens kijken. Er staat in Hosea 6 vers 1. Hosea 6 vers 1. Waarin het volk van Israël opgeroepen wordt, komt, laat ons wederkeren tot de Heere. Want Hij heeft verscheurd en zal ons helen. Hij heeft geslagen en zal ons verbinden. Hij zal ons na 2 dagen doen herleven. Ten derde dagen zal Hij ons oprichten. En we zullen leven voor zijn aangezicht. Ja, wij willen de Heere kennen en hij jagen hem te kennen. Zo zeker als de dageraad is zijn opgang. En wat staat er dan? Zo mooi. Dan komt Hij tot ons als de regen. Heeft Elia dat niet gezegd? Er zal geen regen meer vallen tenzij dan op mijn woord. Dan komt de regen, als de late regen die het land besproeit. Op de derde dag. Ik heb net een seminar gegeven over het boek Jona. En als je de profeet Jona leest, dan denk je, wat heeft Jona nou te vertellen over Israël? De enige boodschap van Jona is nog 40 dagen en Nineveh wordt ondersteboven gekeerd. Is dat nou profetie? Weet u dat het boek Jona wordt in Israël altijd gelezen op de Grote Verzoendag? En dat vroeg eens een keer aan een rabbi, een rabbijn. Ik zeg, waarom lezen jullie altijd tijdens Grote Verzoendag het boek Jona? En toen zei die rabbijn heel eenvoudig tegen mij, wij zijn Jona. Wij zijn Jona. En toen heeft hij me dat uitgelegd. Toen zei hij, Jona, die werd door God geroepen. Maar hij was ongehoorzaam. En hij heeft zijn roeping niet vervuld. Dat is met Israël gebeurd. Maar Jona kreeg van God een tweede kans. God heeft voor Jona niet een andere profeet gezocht. God heeft Israël niet vervangen door iets anders. He, zoals de vervangingstheorie zegt, he, dat in plaats van Israël God met een ander volk. Nee, God is aan Jona trouw gebleven. En op de derde dag kreeg Jona weer opnieuw de opdracht. Die scheepslui, he, die Jona overboord gegooid hadden, met moeite natuurlijk, zou er één haar op hun hoofd gedacht hebben van, nou ja, die zien we straks nog wel weer een keertje terug. Denkt u dat? Natuurlijk niet. Wat zullen ze vreemd gekeken hebben toen Jona op de kade van Jaffa zat? En dat schip kwam natuurlijk leeg, want ze hadden geen lading meer. Terug naar Jaffa. En Jona die zei, jongens, ik ben er al hoor. Wat zullen ze toch vreemd opgekeken hebben? Wie had ooit kunnen denken dat God na 2 dagen op de derde dag weer begint met zijn volk Israël? En dat Israël, Jona, naar een grote stad gaat, hij preekt daar en de hele stad komt tot geloof. Ik wou dat ik zo mooi kon preken. Zou Jona zo goed gepreekt kunnen hebben? Zou dat zo'n welbespraakt iemand geweest zijn? Helemaal niet. Maar Jona was op de plaats waar God hem wilde hebben en hij bracht de boodschap die God hem gegeven had. En dan kun je God zegen verwachten. Jona. Prachtig mooi beeld van Israël. Jona, Israël, dat straks een zegen zal worden voor vele volkeren. Wat denkt u? Toen de broers van Jozef in die put gooiden en later verkochten naar Egypte. Zou een van die broers ooit gedacht hebben dat hij hem nog een keertje tegen zou komen? Nee, toch. Nou, daar gaat Jozef. Het laatste wat we van hem gezien hebben. Zo zei Jezus het ook, je zult me niet meer zien. Maar er staat wel, totdat. En dan bouwt de Heere God een periode van 7 jaar in. Kent u die 7 jaar in Egypte? 7 jaar hongersnood. Zoals hier, honger. 7 jaar hongersnood. En aan het einde van die 7 jaar hongersnood gebeurt dat grote wonder. Dan staan die broers van Jozef tegenover Jozef. En wat staat er dan? En Jozef, wat hebben we net gelezen? Jozef vertoonde zich, maakte zich zichtbaar. De verborgen Jozef heeft zich weer opnieuw getoond aan zijn broers. En dat gaat gebeuren. Aan het einde van die 7 jaar, hè, aan het einde van die grote verdrukking. Dat het Joodse volk weer een ontmoeting zal krijgen met hun broeder. Met Jezus. Die zij verworpen hebben. U weet wat Juda deed, die verkocht Jozef, deed later Judas, die Jezus verkocht heeft. Ja, toch? Het staat allemaal in de Bijbel. Ik denk wel eens, hè, u heeft er misschien wel eens over nagedacht, als de Jezus met die Emmausgangers, of later in Lucas met de apostelen, aan het praten is over de opstanding, dan zegt hij, het staat toch in de Torah? Het staat toch in de profeten? Het staat toch in de psalmen? Het staat allemaal in de Bijbel. En dan zegt de Jezus, jullie onderzoeken de schriften, en deze zijn het welke van mijn getuigen. Het gaat allemaal over Jezus. Jezus is de kern van de Bijbel. En als je, ja, als je Jezus niet nodig hebt, Jezus verwerpt, dan zul je de Bijbel nooit begrijpen. Wat zo mooi is, in Hosea 6, daar staat, zo zeker als de dageraad is zijn opgang, dan komt hij tot ons als de regen, de late regen. Wanneer valt de late regen in Israël? Heel veel mensen denken, ja, in de herfst natuurlijk, hè? Weet u, in Israël heb je het regenseizoen. En het regenseizoen begint in oktober. En eindigt in april. Dan heb je het regen. En in mei, ja, zegt men, heb je nog twee keer een regenbuitje. Twee keer een regendag, maar sporadisch regent het nog in mei. Maar dan is het de hele zomer, zul je geen spatregen meer vinden, tot en met eind september. En dan gaat het weer regenen. En wanneer is nou de vroege regen? De vroege regen is in oktober. Dan begint het regenseizoen. Dan heb je in de winter, december, januari, februari, de winterregens. Dat kunnen soms hele heftige regens zijn. En dan maart en april heb je de late regen. Hij komt tot zijn volk als de late regen. De late regen valt op het moment waarop Israël zijn paasfeest viert. Zijn Pesachfeest viert. De late regen. De verlossing viert uit Egypte. Nou, misschien zal dat een heenwijzing zijn dat Jezus in de late regen tot zijn volk komt om zijn volk opnieuw, dan niet uit Egypte, maar uit deze volkerenwereld te redden en te herstellen. Hij komt tot hen als de late regen. Wat geweldig is dat hier de derde dag zo duidelijk genoemd wordt, maar ook hier in dat stukje uit het leven van Elia. Op de derde dag, op het derde jaar, zei God tegen Elia, ik wil regen geven op de aarde. Nou, en dan staat er hier van Elia in het tweede vers, en Elia, die ging heen. Het was ook de derde keer dat God tegen Elia zei van, je moet daarheen gaan. Ja, je moet naar de Bekrit, je moet naar Sarfat. En nou de derde keer, je moet naar Samaria. Je moet je vertonen aan Agab. Ga heen. En hij deed het. In Jacobus 5, daar staat, Elia was slechts een mens. En natuurlijk had Elia kunnen denken, ja, dan moet ik straks onder de ogen van Agab komen. Zou niet makkelijk geweest zijn, maar hij deed het wel. Hij was volkomen gehoorzaam, stapje voor stapje deed hij dat wat God van hem vroeg. 3,5 jaar heeft Elia zich verborgen gehouden. Om één dag voor het volk van Israël op te kunnen treden, als het ware, in de openbaarheid. Een hele lange voorbereidingstijd voor dat wat hij nu zou gaan doen. Er staat in vers 2, Elia ging heen om zich aan Agab te vertonen. En dan staat er, de honger nu was sterk in Samaria. Natuurlijk had Elia kunnen zeggen, ja, wij hebben het hier goed. We hebben elke dag brood op de plank. We hebben water. Waarom zou ik me druk maken om naar Samaria te gaan? Laat ik hier maar blijven. Terwijl de honger in Israël zo verschrikkelijk uitgebroken was. Weet je, er is een tekst in de Bijbel, in 2 Koningen 7, waardoor God mij geroepen heeft om in het evangelie te gaan. Lees u dat maar in 2 Koningen 7, daar is ook de honger in Samaria. En Samaria wordt belegerd en dan zijn er een paar Melaatse mannen die buiten de muur van Samaria zijn. En de Arameërs, die hebben heel Samaria omsingeld. En dan zeggen deze 4 Melaatse mannen, die zeggen, ja, als we hier bij de muur, onderaan de muur blijven, want naar binnen mogen we niet, want dan besmetten we de andere mensen die in Samaria zijn. Maar goed, als we hier blijven, dan gaan we dood. Maar ja, weet je, we zouden eventueel ook naar de Arameërs over kunnen lopen. Misschien dat ze ons in leven laten. En dan trekken ze, als ze die hebben, misschien de stoute schoenen aan. En dan lopen ze over naar de Arameërs. En dan komen ze bij de tenten van de Arameërs en dan zien ze ineens dat alle tenten leeg zijn. De Arameërs zijn allemaal weggevlucht. Op de een of andere manier heeft God hen een geluid laten horen, waardoor ze in angst weggevlucht zijn. En ze komen in de ene tent en ze vinden daar heerlijk eten en ze gaan lekker eten. En ze komen in een andere tent en daar gaan ze ook weer lekker eten. En ze gaan naar de volgende tent. Oh jongens, wat een prachtig leventje hebben we toch zo, hè? En dan ineens, laat het maar even lezen in vers 8 van 2 Koningen 7. Toen deze Melaatsen aan de buitenrand van de legerplaats gekomen waren, gingen zij een tent binnen, aten en dronken, namen zilver en goud en kleder uit weg, gingen heen en verborgen het. Daarna gingen ze weer een andere tent binnen, namen er allerlei uit weg, gingen heen en verborgen het. Toen zeiden ze tegen elkaar, we doen niet goed. Deze dag is een dag van blijde boodschap. En wij houden ons stil? Nou, dat is de tekst waardoor ik geroepen ben in het evangelie. Theonie mij ging het ene tentje in, het andere tentje in. En at en dronk en verzamelde. Wat bedoel ik daarmee? Ik ging van de ene kerkdienst naar de andere kerkdienst. En dat was allemaal zo mooi. En toen dacht ik op een gegeven moment, maar al die mensen die nou niet in die kerk komen. En al die mensen die daar buiten die kerk zitten. Vergeet niet dat ieder mens is op weg naar een eeuwigheid. Hoort u dat goed? Ieder mens is op weg naar een eeuwigheid. Het gaat alleen om waar zul je die eeuwigheid doorbrengen. Mensen zonder Jezus zullen voor eeuwig zonder Jezus moeten blijven als ze Jezus niet aanvaarden. Wij hadden een zendeling, hij is nog niet zo lang geleden overleden in Brazilië. Die zei zo mooi, zo simpel eigenlijk, zo eenvoudig. Hij zei, je hoeft er niks aan te doen om verloren te gaan. Want ieder mens is verloren. Maar je kunt er wel wat aan doen om gered te worden. Dat is door Jezus aan te nemen. Er staat niet voor niets in Johannes 3, vers 16, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Want dat is gewoon de basissituatie waarin ieder mens geboren wordt. Opdat jij niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Mensen zonder Jezus gaan voor eeuwig verloren. Dat mag je tegenwoordig niet meer zo hardop zeggen, hè? Want dan ga je ze toch wel een beetje, hè? Weet je, in een boek van Tim Keller schrijft hij zo mooi, de postmoderne mens is een mens die uitgaat van zijn soevereine zelf. Wat bedoel ik daarmee? Vroeger was het eigenlijk zo dat als je in een gezin geboren werd, dan zei je vader wel, jij gaat naar de landbouwschool en jij gaat naar de technische school en jij gaat naar de huisartsschool, jij gaat verpleging in en jij gaat, hè? Hij zei het wel wat je moest gaan doen. Of vroeger werd bepaald bij welke politieke richting jij hoorde, of bij welke kerk, de verzuiling. Hè? Je hoorde ergens bij zonder te weten waarom dat je er ergens bij hoorde. Dat heb je bij moslims nog steeds, hè? Dat groepsgebeuren. Maar nu is het tegenwoordig zo dat de mens zo soeverein geworden is. Wie bepaalt wat ik ga doen? Dat weet ik zelf wel hoor. Wie bepaalt hoe ik me voel? De mens is bijna een koninkrijk op zichzelf geworden. En ga alsjeblieft niet vertellen wat ik moet doen. Dat bepaal ik zelf wel. Ga alsjeblieft niet vertellen hoe ik moet leven. Dat bepaal ik zelf wel. Dat is de mensheid van vandaag. En daar zijn we in terechtgekomen. En weet je, op een gegeven moment ga je dan toch ontdekken dat God jou wil gebruiken. Deze dag is een dag van blijde boodschap. En wij houden ons stil. We hadden bij ons in de gemeente de catechisatie. En daar geef ik dan les aan een groep jongelui van eerst 12 en 13 en daarna 14 en 15 jaar. Maar die jonkies, die 12 en 13 jaar, één zo'n jongen die zei, ja maar, weet je, ik ben eigenlijk de enige bij ons in de klas die nog gelooft in Jezus. En soms vind ik dat zo moeilijk. Maar pas ben ik er wel voor uitgekomen. Ik heb wel gezegd, ja, ik geloof in de Jezus. En ik ga naar de Baptiste Kerk. En hij zei, nadat ik gewoon zo getuigd heb en ook heb laten weten dat ik in de Jezus geloof, voelde ik me zo bevrijd en zo blij dat ik dat gedaan heb. Deze dag is een dag van blijde boodschap. En wij houden ons stil. Er zijn zoveel christenen die vandaag hun geloofsleven uitleven, jij in jouw klein hoekje en ik in het mijn. Iedereen is een eigen hoekje, iedereen is een privésfeer. Mensen, we moeten uit dat hoekje komen. Ga je, wat hier staat zo mooi, Elia, vertoon je, maak het duidelijk, word maar zichtbaar, want ik wil regen geven. Ik wil jou inschakelen om te laten zien wie ik ben. En weet je, dan krijg je te maken in dit gedeelte met een heel bijzonder persoon. Daar gaan we het straks even over hebben, Obadja. Obadja was iemand die precies past in het liedje wat wij zingen, jij in jouw klein hoekje en ik in mijn hoekje. Obadja was iemand die een zeer gelovig iemand was, maar hij wilde zijn geloof alleen belijden in het geheim, in zijn kleine hoekje. En dat is kenmerkend voor deze tijd. Dat je als christen soms niet de moed hebt om eruit te gaan. Om je te vertonen, om te laten zien aan welke kant je staat. En daar had Obadja heel veel moeite mee. Je zult het ook straks zien. Obadja had twee heren. Zijn ene heer heette Agab en zijn andere heer heette Yahweh. En het was heel moeilijk schipperen voor deze Obadja. Aan wie moet ik nou het meest gehoorzaam zijn? En hij heeft hele goede dingen gedaan, maar hij was ook een beetje vreesachtig. Dat zullen we straks wel gaan zien. Hoe ook in de eindtijd we als kinderen van God opgeroepen worden om kleur te bekennen. Om te laten weten wie je nou waarachtig bent. Het lijkt me goed om een korte pauze te houden. Een kwartier geloof ik, hè? En dan pakken we om 9:15 de draad weer op. En dan gaan we met elkaar eens nadenken over deze Obadja. Verder. Ik had u verteld dat we hebben eerst te maken hier met het stukje dat die geruime tijd verstreken is, maar dat er toch een moment kwam dat Elia zich weer vertoont. Zoals Jezus zich ook verborgen gehouden heeft, zoals Jozef er niet meer was in hun gedachten, of Jona, er kwam een moment dat ze elkaar weer, dat ze elkaar weer ontmoeten. Nou, en hier zien we op een gegeven moment in dat derde vers dat Elia een ontmoeting krijgt met deze Obadja. De naam Obadja betekent letterlijk dienstknecht des Heren. Dienstknecht van de Heer. En hij was één van de weinigen die de Heer trouw bleef, die de Heer diende. En ja, die zelfs 100 profeten in een spelonk verborgen hield. Ondanks het feit dat het volk van Israël zo, als het ware, God losgelaten had, was er toch nog een groepje, zou je kunnen zeggen, die aan de Heere trouw bleef. Weet je dat er door de hele geschiedenis van Israël steeds gesproken wordt over een groepje, een overblijfsel wat de Heere trouw bleef? En weet u, daarover kun je iets lezen, misschien goed om dat even te lezen in de Romeinenbrief, Romeinen hoofdstuk 11. Kijk, ik heb u verteld dat God voor Jona niet een andere profeet uitkoos. Jona was door God geroepen. Ondanks zijn ongehoorzaamheid heeft God voor Jona niet een andere profeet geroepen. Ondanks de ongehoorzaamheid van Israël heeft God voor Israël niet een ander volk uitgekozen. God is trouw gebleven aan zijn volk. En er staat letterlijk ook in de Romeinenbrief zijn roeping, hè, waarmee hij Israël geroepen is, is onberouwelijk. Hij is met Israël begonnen, hij zal het ook voltooien met Israël. En dan staan er in Romeinen 11, geeft Paulus 3 redenen waaruit blijkt dat God Israël niet verworpen heeft. 3 redenen. Ik kom zelf regelmatig bijeen bij ons in Enschede met een aantal gereformeerde predikanten. Om met elkaar te spreken over het werk in Enschede. En deze predikanten die zijn het er volledig over eens dat Israël net zo'n volk is als de Belgen of als de Fransen. God heeft met Israël totaal geen ander plan dan met welk ander volk dan ook. En ja, als ik ze dan wel eens een zoeklicht geef, dan zeggen ze, ja, maar daar zijn we het helemaal niet mee eens. Maar hier uit dit vers blijkt wel heel duidelijk dat God met Israël een heel bijzonder plan heeft. Het feit dat God Israël uitgekozen heeft, het uitverkoren volk van God. U weet waarschijnlijk wel dat wij in Enschede, zo chauvinistisch ben ik ook niet, want ik ben helemaal geen Enschedeer, maar dat we in Enschede, men zegt, de mooiste synagoge hebben van heel Europa. Het is een hele mooie synagoge. Als u in Enschede komt, moet u eens een keer die synagoge bezoeken. Het is een prachtige synagoge. De voorzitter van die synagoge, die zei, ja wat, straks komt die oud-bisschop Simonus naar ons toe. En die zegt, ja wel fijn dat u het uitverkoren volk van God bent. Nou, dat vinden we helemaal niet zo fijn, want je moet eens weten wat het betekent dat we het uitverkoren volk van God zijn. Nou, we moeten lijden, we hebben de Holocaust meegemaakt. Nou, waren we maar niet het uitverkoren volk van God. En dan heb ik hem dat duidelijk gemaakt. Waarom? En uitverkiezing heeft nooit te maken met verwerping van andere volkeren. Uitverkiezing heeft altijd te maken met God kiest jou uit met een bepaald doel. God wil jou ergens voor gebruiken. En God heeft het volk van Israël gebruikt om deze wereld te kunnen redden. Want vanuit Israël is de verlossing gekomen. De Messias geboren. Het woord van God hebben ontvangen vanuit Israël. En dan staat er zo mooi in Romeinen 11 vers 1. 3 argumenten die Paulus gebruikt om te laten zien dat God Israël niet verworpen heeft. 1. Ik vraag dan, God heeft zijn volk toch niet verstoten? Volstrekt niet. Ik ben immers zelf een Israëliet. God heeft een Jood uitgekozen. Paulus, uit Benjamin, een Hebreër onder Hebreeën. Waarom? Om een heel groot gedeelte van de Bijbel aan ons te geven. Heel veel brieven. En gewoon de hele leer over de gemeente hebben we gekregen vanuit een Jood. God heeft Israël niet verworpen. God gebruikt nog steeds zijn volk. Dus dat is het eerste wat Paulus aanhaalt. Ik ben zelf een Israëliet, dus hij heeft mij uitgekozen. Ten tweede, dan staat er in vers 2, dat is een heel sterk argument. God heeft zijn volk niet verstoten dat hij tevoren gekend heeft. Dat is een heel sterk argument. Toen God Abraham riep en Abraham als het ware afzonderde van al die andere volkeren, wist God toen al dat het volk dat uit Abraham geboren zou worden, de Messias zou verwerpen? Wist God dat toen al van tevoren? Ja, dat wist God al van tevoren. Dat had God allemaal al ingecalculeerd. God kende dat volk al lang van tevoren. Het was niet voor God een verrassing dat het volk de Messias verwierp. God wist het van tevoren. Was ook het plan van God. Want als Israël de Messias niet verworpen zou hebben, dan zaten u en ik hier niet. Dan was Jezus niet gestorven. In de verwerping van de Messias ligt Gods plan. Het moest gebeuren. Als later Petrus zijn Pinkse toespraken houdt, dan zegt hij, jullie hebben het uit onkunde gedaan. Wat bad de heer Jezus toen hij aan het kruis hing? Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen. Uit onkunde hebben jullie het gedaan. Het is naar de bepaalde raad en voorkennis van God dat jullie dit gedaan hebben. Petrus ontschuldigt wat dat betreft het Joodse volk. Het moest zo gebeuren. Dus God heeft dat van tevoren gekend. En door de verwerping van de Messias is het absoluut niet zo dat God daarmee gezegd heeft, oké, jullie verwerpen de Messias, dan verwerp ik jullie. Nee, absoluut niet. Dit was het plan van God. Ten derde, en dat zegt hij in vers 5 van Romeinen 11, daar staat, zo is er dan ook in de tegenwoordige tijd een overblijfsel gelaten naar de verkiezing der genade. En hier zie je dus ook weer, te allen tijden heeft God onder het Joodse volk een gelovige kern gehouden. Het is nooit zo geweest dat het hele volk de Messias verworpen, het hele volk de Heer verlaten. Er is altijd een gelovige kern gebleven onder het volk van Israël. Toen de gemeente begon, in de Handelingen 2, en de Heilige Geest uitgestort werd, kwamen er 3000 mensen tot geloof. En wat voor mensen waren dat? Dat waren 3000 Joden. Er was een kern. Er was een overblijfsel. Er waren mensen die wel geloofden. En weet je, dat heb je ook zo bij deze Obadja. Obadja was iemand die ondanks de goddeloosheid van Israël toch de Heere trouw bleef. En zelfs 50 bij 50 de profeten verborgen had en hen voorzien had van water en brood. Er was een overblijfsel in de tijd van het zondige Israël. Weet je, deze Obadja, die diende de Heer, dat was ook zijn naam, dienstrecht van de Heer, maar hij diende ook die andere man, die Agab. En ja, je vraagt je wel eens af, hoe lang zou Obadja dat nog vol kunnen houden, hè? In het paleis van de koning, het zondige paleis van de koning dienen en tegelijkertijd ook de Heer willen dienen. Weet je, op een gegeven moment word je toch in twee stukken gescheurd, hè? Hoe lang zou dit goed gaan? Eigenlijk was het ook het volk van Israël. Als Elia straks met het volk van Israël op de berg Karmel komt te staan, dan zegt Elia letterlijk, hoe lang moet je nou op twee benen hinken, hè? Aan de ene kant een beetje God, en aan de andere kant een beetje, hè? Dat kan eigenlijk niet. En Obadja die had het toch al een hele tijd zo gedaan. Maar was Obadja bereid om duidelijk stelling te nemen? Was Obadja bereid om ervoor uit te komen dat hij wel in de God van Israël bleef geloven, ondanks het ongeloof van Agab? Zou Obadja niet een klein beetje geleken hebben op Nicodemus, die 's nachts naar Jezus toe ging, in het geheim? Of op die Jozef van Arimathea, hè? Weet u dat Jozef van Arimathea een heel belangrijk persoon was in het Joodse Sanhedrin? Hij was raadsheer, hij was een gezien raadsheer. Er staat ook, hij had niet ingestemd met de veroordeling van Jezus. Weet je wat deze Jozef van Arimathea deed? Er staat in Marcus, in het Marcus-evangelie staat, hij waagde het om naar Pilatus te gaan om het lichaam van Jezus te vragen. Nou, dan steek je toch wel een klein beetje je hoofd boven het maaiveld uit, hè? Want dat is nogal wat, hè? Want, ik weet niet of je er wel eens over nagedacht hebt, Wat gebeurde er normaliter met mensen die terechtgesteld werden, gekruisigd werden? Weet u, de volgende dag na de kruisiging, het was voorbereidingsdag, het was de dag waarop het Pascha geslacht en gegeten moest worden, de dag voor de uittocht uit Egypte. En welke dag zou dan direct komen? De grote Sabbat. He, dat staat in Johannes, de dag van die Sabbat was groot. En de lichamen moesten van het hout afgehaald worden, want die mochten in de Sabbat, tijdens de Sabbat niet blijven hangen. Weet je wat er normaal gebeurde met mensen die terechtgesteld werden? Die werden op een platte kar gegooid, die lichamen, en die werden naar het dal van Hinnom afgevoerd en daar werden ze verbrand. Er werd geen enkele terechtgestelde netjes begraven. Dat mocht niet eens. Maar weet je, er staat in de psalmen, in de psalmen staat, hij doet mijn lichaam veilig wonen. Er zal niets met mijn lichaam gebeuren. En dan is het zo mooi, hè, er staat, ik weet niet of je dat weet, maar in 1 Korinther 15 er staat dat Jezus gestorven is na de schrift, dus volgens de profetieën. Precies op het juiste moment, op de juiste manier, zoals het aangekondigd is. Maar dan staat, hij is ook begraven volgens de schriften. En in de Bijbel staat dat er niets gebeuren zal met zijn lichaam. Dat zijn lichaam bewaard zal worden en niet verbrand zal worden. Het zal toch maar gebeurd zijn, hè, dat Jezus verbrand zou worden in het dal Hinnom. Maar Jozef van Arimathea, die heeft het lichaam van Jezus van het hout afgehaald. Samen met Nicodemus. Ze hebben het gebalsemd. En dan staat in Jesaja ook nog eens een keer, in Jesaja 53, dat hij bij de rijken in de dood zal zijn. En we lezen in het evangelie, Jozef van Arimathea was een rijk man. Die had in een rotswand een groot graf uit laten houden, een familiegraf. Met allemaal soort kamertjes. En hij dacht, ja, dan heb ik dat alvast klaar. Een groot graf met een grote steen daarvoor, zo dik, die je kon rollen voor zo'n, met zo'n gleuf daarvoor. En hij heeft Jezus daar in zijn eigen graf gelegd. Bij de rijken was hij in de dood. 720 jaar voor Christus heeft Jesaja dat geschreven. David heeft gezegd, mijn lichaam zal ongedeerd blijven. En zo is er Jezus begraven. En hij is ook opgestaan na de schriften. Dat is zo mooi zoals het hier staat. Nou, deze Jozef van Arimathea, deze Nicodemus, die diende God wel. Net zoals Obadja, maar jij in jouw klein hoekje, hè? In het verborgene. En er kwam toch een moment dat verborgen, dat het niet ervoor uit willen komen doorbroken zou moeten worden. Ook voor deze Obadja. Wat lees je hier? Achab en Obadja waren samen op zoek naar waterbronnen. Ze waren naar waterbronnen op zoek. Ze waren naar beken op zoek. Waarom? Misschien kunnen we gras vinden, zodat we het vee niet hoeven te slachten. De paarden, de ezels, de runderen. Er was helemaal geen gedachte aan het volk, aan de mensen, aan de mannen en de vrouwen, maar veel meer aan het vee. Dat moest in leven blijven. Ze zochten naar, mag ik het zo zeggen, ze zochten naar aardse bronnen. Terwijl de oorzaak was heel anders. De oorzaak was, ze hadden God verlaten. Naar die bron moesten ze zoeken. Maar ze zochten naar aardse bronnen. En dan zie je op een gegeven moment dat Elia een ontmoeting heeft met Achab. En dan zegt Elia Elia een ontmoeting heeft met Obadja. En dan zegt Elia tegen Obadja, ga maar naar je heer toe en zeg maar dat ik er ben. Nou, en dan komt het karakter van Obadja een beetje naar boven, hè? Maar dan zegt Obadja, ja, maar dat kan niet zomaar. Stel je nou eens voor dat ik naar Achab ga en ik vertel dat Elia er is en ik kom terug en je bent er niet meer. Nou, dan word ik gedood door Achab. Ziet u hoe Obadja toch een beetje zo zit te filosoferen en te denken en hoe moet ik dit handelen? En er komen ineens heel wat bezwaren naar boven. Elia die kent ineens Obadja als een vrij angstige man die toch bang is om zijn hoofd, zijn nek uit te steken. En dan zegt Obadja, misschien wel goed om dat te lezen, er staat in vers 13, is het mijn Heer niet meegedeeld wat ik gedaan heb? Weet je niet wat ik allemaal gedaan heb? 50 bij 50 heb ik op. Ik heb genoeg gedaan. Dit is voldoende. Niet nog meer. En toch wordt Obadja uitgedaagd om naar Agab te gaan om te vertellen dat Elia er is. En dan gaat Obadja, die gaat naar Agab toe. En dan staat er in vers 16 tot en met 19 dat Elia en Agab een ontmoeting met elkaar hebben. Als Obadja Elia ontmoet, dan staat er, hij werpt zich op zijn aangezicht en zegt, zijt gij daar, mijn heer, Elia? Obadja en Elia hebben elkaar maar heel even ontmoet. Die ene keer dat Elia zei, er zal geen regen meer komen dan op mijn woord. Eén keer. En wat heeft die Elia toch een geweldige indruk gemaakt op deze Obadja. Obadja heeft Elia niet meer vergeten. Maar als Elia een ontmoeting heeft met Agab, wat staat er in vers 17? Zodra Agab Elia zag, zeide Agab tot hem, zijt gij daar, gij die Israël in het ongeluk stort? Of, zoals de Statenvertaling zegt, de beroerder van Israël. Degene die Israël zo kapot gemaakt heeft. Zijt gij daar? Nou, we weten dat ook in deze tijd God van alle ellende vaak de schuld krijgt. Dat vaak de schuld aan God gegeven wordt, zoals Agab hier de schuld aan Elia geeft. En dan zegt Elia, ik heb het niet gedaan. Ik ben niet de oorzaak dat Israël zo in het ongeluk gestort is. Maar jij bent de schuldige. Jij bent de oorzaak. Jij bent de oorzaak waardoor Israël zo in het ongeluk gestort wordt. En dan zie je heel duidelijk dat, dat Agab en Elia hier tegenover elkaar staan. En dan komt dat moment dat Elia tegen Agab zegt, en Agab, weet je, ik vind het zo wonderlijk, hè? Hier staat koning Agab tegenover een hele eenvoudige profeet, de profeet Elia, die maar een mens was, zwak. Maar hij staat in zo'n geweldige autoriteit. En Elia zegt, we spreken af op de helling van de Karmel. Jij en ik en die 450 Baalpriesters, laat die ook maar komen. En die 400 andere profeten van Astarte, laat ze maar komen. 850 profeten en ik zal er ook wel staan in mijn eentje. Daar leidt dit allemaal naartoe. Het leidt allemaal naar het moment waarop God laat zien wie hij is. En ze een ontmoeting krijgen met de Heer, met God zelf. Misschien toch nog goed om daar eens even over na te denken. Obadja, een nobel persoon, die zoveel gedaan heeft, is het u niet meegedeeld wat ik allemaal gedaan heb? En toch wilde hij er niet voor uitkomen. Toch in het geheim. Toch in het hoekje. Hoe zit het nou met ons? Ja, we willen de Heer wel dienen. We lezen uit de Bijbel. En we bidden. En we gaan naar de kerk. Maar is jouw geloof, lijkt jouw geloof een beetje op dat van Obadja? Dat je het in het geheim doet, in het verborgen? Of mag er een moment zijn in jouw leven dat je er vooruit komt? Dat je in het openbaar ook gaat beleiden dat je bij de Jezus hoort? En dat is moeilijk. Dat is confronterend. Dan steek je je nek uit. Maar God vraagt het van je. De Heer Jezus die zegt zo duidelijk, hè, als de Heer Jezus zich openbaart aan zijn apostelen na zijn opstanding, dan zegt de Heer Jezus tegen zijn apostelen, als een apostel eigenlijk zo ongelovig zijn, en ze kunnen maar niet geloven dat Jezus werkelijk opgestaan is. Dan zegt de Heer Jezus op een gegeven moment tegen zijn apostel, als hij zegt van, nou raak me maar aan, betast me maar, kijk me naar mijn handen. Ik vind het zo mooi dat er in Lucas staat, en Jezus kwam zelf in hun midden. Natuurlijk had hij ook een engel kunnen sturen. Die zei van, ja, hij is opgewekt, maar hij kwam zelf in hun midden. Hij zei, kijk maar naar mijn handen, kijk maar naar mijn voeten, betast mij maar. En zie me dat ik niet een geest ben, een pneuma ben. Heel veel mensen willen de opstanding nog steeds vergeestelijken. Hè, we hadden een predikant toen ik in Maarsen woonde. Die predikant die schreef in zijn gemeenteblad het volgende. Als we denken aan de opstanding van Jezus, moet je echt niet denken dat iemand dood was en weer levend geworden is. Dat snappen we natuurlijk wel, dat kan gewoon niet. Als je dood bent, dan ben je dood. Dat zei dus die predikant. De opstanding van Jezus, dan moet je hieraan denken dat als Jezus onrecht zag om zich heen, stond hij op. Dat is de opstanding. Als wij onrecht zien om ons heen, dan moet je niet blijven zitten, maar dan moet je opstaan. En dat was toen in die tijd, dat over die rassenstrijd in Zuid-Afrika en dat hele erge linkse, dat rode. En ja, wij moeten als christenen opstaan als we onrecht zien. Zo zag hij dus de opstanding van Christus. Nou weet je, er staat op een gegeven moment dat toen Jezus over het water naar de apostelen kwam, toen dachten ze dat het een spook was. In het Grieks wordt daar het woordje gebruikt, een fantisma. Daar komt ons woord fantasie vandaan. Ze dachten dat het fantasie was. Nu kwam Jezus na zijn opstanding naar hen toe, en dan dachten ze dat het pneuma was, dat het een geest was. Vandaar dat er Jezus zei, betast me maar, ik ben het echt. Hij zei, geef me wat te eten. Weet u, de Heer Jezus, er staat in Handelingen 10, meen ik, in Handelingen 10, daar staat, Jezus is niet verschenen aan het hele volk. Als ik de Heer Jezus geweest zou zijn, hè? Weet je wat ik dan zou doen na mijn opstanding? Ik zou naar Pilatus gegaan zijn. Hé, Pilatus, daar ben ik weer, joh. Ik zou naar het Sanhedrin gegaan zijn. Kijk, hier ben ik weer. Ik zou, als ik Jezus geweest zou zijn, dan zou ik midden in het tempelplein, want het paasfeest, dat werd nog steeds gevierd, het feest van de ongezuurde broden. Normaal leefden er 60.000 mensen in Jeruzalem. Tijdens het paasfeest, weet u hoeveel? Hoeveel mensen wonen hier in Uithoren? Hoeveel inwoners heeft Uithoren? 50.000? Veel meer. Nou, 45. Oké. Okay. Nou, in Jeruzalem woonden 60.000 mensen. Tijdens het paasfeest, schrik niet, kwam er een groep, woonde er 7 dagen lang 1 miljoen. En waar die allemaal overnachten? In een hoek, bij kennissen, want ze kwamen overal vandaan. Nou, als ik Jezus geweest zou zijn, dan zou ik midden in het tempelplein zou verschijnen. Kijk eens, hier ben ik weer. Hij deed het niet. Jezus verscheen alleen aan zijn apostelen. Omdat de mensen moesten gaan geloven, niet omdat ze hem zouden zien, maar omdat ze het woord zouden gaan geloven. Want Jezus zei op een gegeven moment tegen deze apostelen, dit is mijn woord. Dit is mijn woord, wat ik tot jullie gesproken heb toen ik nog bij jullie was. Hij is het woord. En toen hij met de Emmausgangers onderweg was, toen zei hij niet gelijk, toen hij samen met hen liep, en dat deze twee zeiden van, bent u dan de enige vreemdeling die niet weet wat er gebeurd is? Toen zei Jezus niet gelijk, kijk eens naar mijn handen. Nee, hij zei, kijk eens in de Bijbel. En hij begon bij de Torah en bij de profeten. En toen ontdekten ze ineens wie Jezus was. Weet je wat ik het wonderlijke vind? Dat Jezus op een gegeven moment tegen de apostelen zei, jullie zijn getuigen. Jullie zijn getuigen van deze dingen. Toen Jezus verhoord werd door het Sanhedrin, waren de apostelen daarbij? Helemaal niet. Ja, Petrus die stond wel op een afstand een beetje te kijken, maar die verloochende Jezus. Toen Jezus door Pilatus verhoord werd, waren de apostelen daarbij? Ze waren weggevlucht. Toen ze een spelletje speelden met Jezus en een doornenkroon op zijn hoofd sloegen en een koningsmantel, waren die apostelen erbij? Nee. Toen Jezus stierf aan het kruis, waar waren de apostelen? Ja, misschien eentje stond er bij Johannes, maar de rest? Ze waren er niet bij. Toen Jezus begraven werd, apostelen waren er niet bij hoor. Toen Jezus opstond, apostelen waren er niet bij. En toch zegt Jezus, jullie zijn getuigen van deze dingen. Wanneer ben je nou getuigen van deze dingen? Wanneer ben je nou getuigen van Jezus? Wat betekent het als Jezus zegt, en jullie zullen mijn getuigen zijn? Een getuige betekent niet dat je over de dingen spreekt die met Jezus gebeurd zijn. Maar een getuige betekent dat je spreekt over de dingen die Jezus in jouw leven doet. En dat je ineens kunt ervaren, ja, Jezus is gestorven, maar ik ook. Jezus is opgestaan, maar ik ook. Zijn lijden, zijn sterven, zijn werk op Golgotha is ook in mij gebeurd. En dan ga je vanuit je relatie met Christus getuigen. En weet je, dat is hetgeen wat de boodschap van Obadja is. Obadja, man, goede dingen gedaan. Prachtige dingen. Maar wat is het moeilijk om twee heren te moeten dienen? Hoe hou je dat vol? Aan de ene kant met Agab op zoek naar bronnen, aardse bronnen. Terwijl Obadja drommels goed wist waar de oorzaak lag. Ze moesten naar de hemelse bronnen zoeken. En aan de andere kant, ja, God gehoorzaam willen zijn. En dan komt dat op een gegeven moment tot een climax, dat Obadja zegt, ja, maar dat kunt u van mij niet vragen. Dit kunt u van mij niet vragen, want stel je voor dat, ja? En dan moet Obadja gaan gehoorzamen en dan doen wat God van hem vraagt. En dan is het zo mooi om op een gegeven moment te zien hoe God zich gaat openbaren aan zijn volk Israël. Weet u, we leven in een tijd waarin dit meer dan ooit kan gebeuren. We leven in zo'n wonderlijke tijd waarin God de draad met Israël weer oppakt. En zijn volk weer terugbrengt naar zijn eigen land. En het antisemitisme wereldwijd zo toeneemt. En de spanningen wereldwijd toenemen. Er zijn zoveel tekenen die tekenend zijn voor de spoedige komst van de Heer Jezus. God pakt de draad met Israël weer op. En er zijn inderdaad vanaf de verwerping van de Heer Jezus, 33 na Christus, tot 2027, hè, waar wij bijna aan toegekomen zijn, zijn er precies 2000 jaar voorbij. En het derde millennium begint heel binnenkort. En je ziet het op allerlei manieren dat God die derde dag, dat God ja, na 2000 jaar de draad met Israël weer oppakt. Je ziet het op allerlei manieren. En daarom is het zo belangrijk, broeders en zusters, dat je weet dat je voorbereid bent. Als je ziet dat God de draad met Israël weer oppakt, dan weet je dat het moment dat God zijn gemeente tot zich zal nemen, wel heel dichtbij gekomen is. En het belangrijkste is dat je weet dat je klaar bent als Jezus de gemeente op komt halen. Dat je bereid bent. En ja, er zijn er heel veel die zeggen, ach, daar moeten we ons niet mee bezighouden. Dat is helemaal niet belangrijk om daarover na te denken. En toch moet u weten dat een derde van de hele Bijbel, dat zijn allemaal teksten die gaan over de spoedige komst van Christus. Nou, waarom moeten we daar dan niet over spreken? Over de komst van Christus. En ja, ik hoop dat jullie dat jullie daar ook naar uitkijken. Als ik met mijn gereformeerde collega's in Enschede het heb over de spoedige komst van Christus, dan weten ze alleen over de jongste dag. En dan vraag ik, wat betekent voor jullie de jongste dag? Ja, dat deze aarde vergaat en een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal zijn. Daar kijk ik naar uit. Dus ja, ik weet nog heel goed toen ik als jochie van 11 jaar naar de lagere school ging in Alphen aan den Rijn waar ik woonde. Ik weet nog precies de vierkante meters waar ik liep. En ineens was het in de zomer, het werd donker, het ging hard waaien. Het ging onweer, het ging hagelen. Ik dacht, oh jongens, het is zover. Echt waar? Ik dacht, het is zover. Het was ook op de dag waarop de Jehovah-getuigen voorspeld hadden dat de aarde zou vergaan. Dus ik dacht, nou ja, dit is het dan, hè. Ik dacht vroeger altijd een harde klap. En je doet je ogen open als je geluk hebt in de hemel en dan anders in de hel. Nou, ik was er altijd panisch voor, hoor. Als er iemand sprak over de komst, nou, ik zat altijd te schuifelen op mijn stoel en ik vond het maar eng. Totdat je op een gegeven moment gaat ontdekken van, ja, maar de Bijbel die zegt er wel iets anders over. Kan op dit moment, hè, 23 september, hè, een paar jaar geleden, dacht men ook van de aarde vergaat, hè? Kan op dit moment, waarop wij nu vandaag leven, nu, op dit moment, zou op dit moment de aarde kunnen vergaan? En er een nieuwe, helemaal nieuwe aarde kunnen zijn? Kan het niet? Oh, dan ben je wel erg ongelovig, hè? Kan het nu niet? Kan toch zomaar gebeuren, of niet? Nee. Waarom niet? Er staat in de Bijbel dat er eerst een periode van 1000 jaar zal zijn waarin de Jezus zal regeren hier op deze aarde. Ja, maar die periode is toch al lang begonnen? Augustinus, de bekende theoloog, die zei dat het vrederijk al begonnen is toen Jezus riep het is volbracht. Toen is God met zijn rijk hier op aarde begonnen. Ik zeg wel eens tegen deze mensen, als je nu denkt in het vrederijk te leven, ga dan met mij maar eens naar de dierentuin en steek je hoofd maar eens een keer door de tralies bij een leeuw. Dan weet je wel of je nu in het vrederijk leeft. Ja, toch? Ja, maar dat moet je geestelijk. Hè? Daar heb je het ook weer, hè? Een geest. Hè? We willen de hele boel vergeestelijken. Nee, absoluut niet. Dat vrederijk dat komt als Jezus terugkomt. Dan zal hij zich zetten. U kent dat beeld wel van Nebukadnezar, hè? Dat een groot beeld was en er komt die steen naar beneden en die verpulvert dat hele beeld, hè? Die vier wereldrijken. Weet u wat de gangbare theologie is binnen de universiteiten? Die zeggen, die steen, dat is de kerk. En die kerk, die rolt de aarde op, die rolt de aarde in. En als die steen de hele aarde vervult, dan is Gods koninkrijk gekomen. Ja? Dus de kerk die wordt steeds groter en de kerk is eigenlijk het koninkrijk van God. Ja, de kerk is het koninkrijk van God. En dat koninkrijk van God is straks over de hele aarde uitgebreid. Ziet u het gebeuren vandaag? Nou, ik zie het tegenovergestelde gebeuren. De Heer Jezus zegt, als ik kom, zal ik dan nog het geloof vinden op aarde? Kan de Heer Jezus vandaag als koning terugkomen? Kunnen we dat nu op dit moment verwachten, dat de hemel open gaat en dat Jezus in heerlijkheid terugkomt om met zijn koninkrijk te beginnen? Kan dat nu vandaag beginnen? Nee? Ook niet? Oh, dat wordt al een beetje moeilijker, hè? Nee, dat kan ook niet gebeuren, want dan moet eerst die zevenjarige grote verdrukking er zijn. En dan moet de antichrist hier op aarde, ja, de heerschappij, hè, als heerser zijn. En dan moet Harmageddon komen. Dus ja, voorafgaand aan de wederkomst van Christus zal eerst dit moeten gebeuren. Kan dat moment plaatsvinden wat bijvoorbeeld zo mooi beschreven wordt in Matthäus? Twee zullen er op het veld aan het werk zijn. De een zal ineens weggenomen worden, de ander zal achtergelaten worden. Wat Paulus zegt, en wij worden weggerukt, staat er lekker, weggegrist van deze aarde. En dan hebben we het over de opname van de gemeente. Kan dat wel plaatsvinden nu op dit moment? Of moet er ook eerst iets nog in vervulling gaan? Nee, dat kan nu op dit moment plaatsvinden. Daar hoeft geen enkele profetie voor in vervulling te gaan. Dat is het geheimenis van de gemeente. En daarom is het zo belangrijk, als we zien dat God nu al de draad met Israël weer aan het oppakken is, dan weet je dat de komst van Jezus voor zijn gemeente ook heel dichtbij is. En dan is het heel belangrijk dat je weet dat het goed is tussen God en jou. Dat je verzoend bent met God. En dat je in de Jezus gelooft. Goed, we sluiten hiermee af. En de volgende keer gaat het eigenlijk min of meer over de ontknoping dat Elia met het volk op de berg Karmel aanwezig is en dat God laat zien wie hij is en de reactie van het volk. Laten we samen, en de regen die komt, de zegen die God wil geven, laten we samen de Heer danken voor deze avond. Vader in de hemel, dank u wel dat we vanavond hier zo bij elkaar mochten zijn en na mochten denken, Heer, over de weg naar herstel. En we zien dan, Heer, dat het zo mooi is dat na geruime tijd, en we weten, het is al heel lang geleden, Heer Jezus, dat u gezegd heeft, je zult me niet meer zien, totdat je zegt, gezegend hij die komt in de naam des Heren. Heer, en dat hebben we ook bij Elia gezien, hij is een tijd verborgen geweest, maar er kwam een moment dat hij zich weer kon vertonen, dat hij weer zichtbaar werd. Heer, en wat een moment zal dat zijn, Heer Jezus, dat u weer, ja, te zien bent door uw volk Israël en dat uw volk Israël de juiste keuze zal maken en de Heer Jezus zal aanvaarden, de Heer zal aanvaarden. Heer, dank u wel voor deze avond. Dank u wel voor de ontmoeting met Obadja, waarin we ook misschien wel iets van onszelf terug kunnen vinden. Iemand die graag de weg van zekerheid gaat, die het zo moeilijk vindt om zijn nek uit te steken, die wel heel veel goede dingen doet, zoals Nicodemus en Jozef en Arimathea, maar het zo moeilijk vonden om, ja, om hun geloof ook in het openbaar te beleven en uit te dragen. Heer, en ik wil u bidden, wilt u het zo maken dat wij allemaal, zoals we hier zijn, bereid zijn om ook in de openbaarheid te laten weten dat wij bij u horen en dat we van u uw eigendom zijn. Heer, we hebben ook gezien dat u de draad met uw volk Israël aan het oppakken bent. Er zijn al zoveel profetieën die ook in deze tijd in vervulling gaan, waarin we kunnen zien en af kunnen leiden dat uw komst nabij is. Heer, als we dat zien, hoeveel te meer kunnen we u dan verwachten als bruidegom die uw gemeente tot u zult nemen, als hoofd en het lichaam dat met elkaar verenigd zal worden, u het hoofd en wij uw lichaam. Heer, wat een geweldig moment zal dat zijn, waarin onze geliefden die al ontslapen zijn, al gestorven zijn, op zullen staan en wij samen met hen u tegemoet mogen gaan in de lucht, om voor altijd bij u te mogen zijn. Heer, we danken u voor deze geweldige toekomst. En wil u ook bidden, Heer, in het bijzonder voor uw volk Israël, waarvoor u zich nog steeds als het ware verborgen houdt. Heer, we willen u bidden, wilt u uw volk bewaren. Ook als er vanuit Gaza zo'n enorme druk uitgeoefend wordt op uw volk, Wilt u uw volk wijsheid geven om daar goed mee om te gaan? Heer, uw volk zal weer aangeklaagd worden door de VN en door zoveel andere landen. Maar ik wil u bidden, Heer, wilt u een vurige muur rondom uw volk zijn en uw volk beschermen. En we danken u, Heer, dat we mogen bidden voor de vrede van Jeruzalem. En we weten, als het in Jeruzalem vrede is, dan zal het over de hele wereld vrede zijn. Heer, dank u wel dat we zo vanavond hier bij elkaar mochten zijn. Wilt u straks met ons meegaan naar huis, ons ook zegenen. En we danken u, Heer Jezus, dat u gezegd heeft, gij zijt getuige van deze dingen. Heer, wij mogen getuigen van uw opstanding, van dat wat u voor ons gedaan heeft. Deze dag is een dag van blijde boodschap en we kunnen en we mogen ons niet stilhouden. Wilt u ons daarom ook gebruiken tot een getuigenis voor velen. Heer, dank u wel daarvoor. Wilt u met ons meegaan naar huis, ons bewaren en ons zegenen. In Jezus' naam. Amen.